Schriftlezing vanavond is uit Romeinen 5, vers 12 tot en met 21. Romeinen 5, vanaf vers 12 tot en met 21.
Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd had in gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door den ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degene die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gerekend worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaden meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heere.
Wordt vanavond zondag 3 van de Heidelberger Catechismus bepreekt. We lezen deze zondag voorafgaande aan de verkondiging daarvan. Zondag 3 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt gevraagd, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zal, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij alle in zonde ontvangen en geboren worden. Dan zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Op zoek naar de schuldige, dat is het thema waaronder zondag 3 wordt bepreekt. Op zoek naar de schuldige. Drie lijnen vanuit deze zondag. We horen allereerst een eerlijk antwoord. Dat betekent dat we eerlijk mogen worden. Dat is de tweede lijn. En ook eerlijk blijven. Dat is de derde lijn. Een eerlijk antwoord, eerlijk worden, eerlijk blijven. Dat zijn de drie lijnen in de prediking. Je bent blij met alle misère die er is in deze wereld, dat mensen het ook niet gewoon vinden wat er allemaal wordt aangericht door andere mensen. Dat juist die indringende beelden die naar ons toekomen vanuit de media, ik denk alleen maar aan de oorlog, het oorlogsgeweld in Oekraïne, niet als gewoon worden gezien. Maar dat juist door de indringende verhalen die we horen, de beelden die we zien, de verhalen achter de gezichten, ook buiten de kerk, vraag wordt gesteld, waarom? Wat is de zin van dit alles? Diezelfde vraag die kan naar je toe komen als je bepaalde plaatsen bezoekt in ons land of in de directe omgeving van ons land. Ik zal maar even om wat willekeurige voorbeelden te noemen. Het is nog niet zo lang geleden dat verschillende mannen uit onze gemeente Ieper hebben bezocht. Nu als je daar door al die rijen loopt, die Witte Kruis, en je ziet daar de leeftijden, 17, 18, 19, 20 jaar. En je realiseert je wat er gebeurd is in Ieper, die plaats in België waar die loopgravenoorlog plaatsvond in de Eerste Wereldoorlog. Dan komt die vraag toch naar je toe, of niet? Wat is nou de zin van dit alles? Waarom? Je hoeft geen christen te zijn, kerkmens, om die vraag te hebben. Je hoeft ook niet naar een andere plaats te gaan om die vraag naar je toe te krijgen. Ik denk alleen maar om nog even één voorbeeld te gebruiken, wat er kort geleden plaatsvond op een zaterdagmiddag hier in Zwijndrecht, waar iemand zijn ex-vrouw en zijn ex-schoonmoeder neerschiet te midden van het winkelende publiek. En ook dan heb je de vraag, waarom? En het verwondert dan ook niet dat wanneer een stille tocht wordt gehouden door de plaatsen waar zo'n ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, dat je die vraag soms levensgroot ook ziet op een spandoek. Waarom? We vinden dit niet gewoon. Het kwaad, het lijden en wat er wordt aangericht door mensen, onder mensen. En ik denk dat we bang voor moeten worden als we het gewoon gaan vinden. Denkt u ook niet? Als het kwaad normaal gaat worden. In wat voor samenleving zijn we dan terechtgekomen? Als er geen rechten meer is, geen straffen worden uitgedeeld, geen gevangenissen zijn, omdat het kwaad gewoon is. Dan is er chaos, anarchie. Maar de zegen, teken van Gods algemene goedheid en genade, toch? Dat mensen die indringende vraag, buiten de kerk, op zoveel verschillende manieren en momenten, ook stellen. Wat zit hierachter? Waar komt dat kwaad vandaan? Wat dient dit voor? Wat is de zin van dit alles? Het geeft ons opening ook in een gesprek op de werkvloer om met je collega erover te spreken. Ook hij ziet diezelfde dingen als u en ik. En hij denkt erover na. Het geeft jou gelegenheid om daarover te spreken met medestudenten in een collegezaal of op een andere plaats. Er zijn zoveel van die momenten dat je toch opeens elkaar verstaart in die ene vraag, waarom vindt dit plaats? Wat is het dan aangrijpend om tegelijkertijd ook te merken dat het bij die vraag blijft? Dat na het stellen van die vraag, waarom? Het stil blijft. En dat je soms letterlijk de wanhoop ziet in iemands ogen en op iemands gezicht. Is er dan geen hoop in deze wereld? Geen uitzicht? Geen verwachting? Het is niet alleen een zegen, gemeente, als die vraag buiten de kerk klinkt. Het is ook een zegen als Gods woord midden in deze wereld op die vraag ingaat. Dat gebeurt vanavond ook in zondag 3. Kort en bondig werd het verwoord in zondag 2 dat wij van nature geneigd zijn om God en onze naaste te haten. De soberheid van dat antwoord waarmee zondag 2 afsloot, maakt tegelijkertijd ook het ingrijpende van de zonde duidelijk. De zonde wordt gelukkig in de Heidelberger Catechismus niet zoveel woorden gewijd. Maar juist de kracht daarvan zit in het beknopte, in de soberheid. Het is tegelijkertijd ook een vraag die in de Heidelberger Catechismus staat in het teken van troost. Deze vragen mogen we dus stellen op een plaats waar ook de Heere troost wil bieden. En dat is ook het doel van zondag 3, als die vraag gesteld wordt, kijkt u maar even met me mee. Heeft dan God al zo de mens boos en verkeerd geschapen? Ik zou die vraag niet meteen negatief willen lezen vanavond. Alsof meteen met een beschuldigende vinger naar God wordt gewezen. Maar ik zou die vraag vanavond allereerst gewoon als een onbevangen, open vraag willen lezen. Een vraag van iemand die op zoek is naar troost in de ellende. En die daarin ook een eerlijk antwoord wil ontvangen. Wat nou eigenlijk de bedoeling is van dit alles? Wat zit er achter het lijden? Hoe is dat ontstaan? Wat is nou eigenlijk precies het kwaad? Wat is de zonde? Een vraag die door iemand in alle onbevangenheid wordt gesteld, omdat die vraag ook wil leiden tot het troost ontvangen van de Heere vanuit het evangelie. Een vraag die ook trouwens ontspringt aan het antwoord dat in zondag 2 werd gegeven. Er werd beleden dat God ons heeft geschapen en dat wij dit van nature niet zo zijn van oorsprong, geneigd om God en onze naasten te haten. En als de vinger vanavond naar de boven gaat, dan is dat een vinger die op zoek is naar een antwoord op die indringende vraag. Waarom is dit allemaal gaande in deze wereld? En wat is nou eigenlijk de aanleiding geweest? En als dat antwoord dan wordt gegeven in zondag 3 gemeenten, dan vallen wel een paar dingen op. Allereerst dat het antwoord begint met te belijden dat God goed is. Daarmee wordt ook de toon gezet in zondag 3. Bijbel spreken over de zonde, het kwaad, kan en mag alleen tegen de achtergrond van Gods goedheid. Dat kan omdat God in de Bijbel zelf op die vraag ingaat. Niet met de bedoeling om ons mensen een zet in de rug te geven en ons achter te laten in dit leven. Dat is je eigen schuld, zoek het nu maar uit. Het mag, omdat als God uitleg gaat geven in zijn woord, en we zullen zo meteen ook wel zien hoe dat gebeurt, de Heere dat maar met één intentie doet. Namelijk om ons te brengen bij hem. Houdt u dat vanavond vast ook voor uzelf? Spreken over de zonde. Belijden van de zonde. Kan alleen omdat God goed is. Dat zwakt de zonde niet af. Dat is geen vervlakking van de boodschap van zondag 3. Maar dat maakt wel dat we vanavond al luisteren naar het woord. Ons mogen beseffen dat we luisteren aan de voeten van de Heere zelf. En dat wanneer hij vanuit zijn woord een antwoord gaat geven op deze indringende vraag van waar komt dat dan? Dat God niet alleen aan het woord is om de dingen eerlijk te zeggen, maar dat we luisteren naar die woorden ook mogen doorluisteren tot op het hart van God zelf, die in zichzelf bewogen is. Die niet op een kille, afstandelijke manier de diagnose opstelt en ons dan met die boodschap naar huis stuurt, zoek het maar uit. Maar die eerlijk de dingen bij naam noemt, opdat we hem zouden leren kennen. Het opvallende trouwens in zondag 3 dat de Heidelberger Catechismus in navolging van de schrift zo op het eerste gezicht niet eens ingaat op die indringende vraag. De vraag naar van waar de zonde en het kwaad. Wat is dat eigenlijk, het kwaad en de zonde? Maar dat het uitgangspunt van de Heidelberger Catechismus is Gods goede schepping. Er worden een aantal dingen benoemd, kijkt u maar even met me mee. Allereerst wordt ontkend dat God de mens boos en verkeerd heeft geschapen. En dan wordt tegelijkertijd verteld hoe God wel de mens heeft geschapen. Het is alsof de catechismus even die woorden boos en verkeerd parkeert. Daar niet direct op ingaat. Maar tegenover boos en verkeerd plaatst wat God juist goed heeft gedaan. En er worden een aantal dingen genoemd. Ik som ze even al luisterend en lezend in zondag 3 met u op. Er staat, God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En dat woord evenbeeld wordt dan vervolgens uitgelegd aan de hand van 3 woorden. En dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, dat zijn de eerste 2 woorden, opdat hij God zijn schepper zou kennen. Dat is het derde. En als je die 3 samenvat volgens de Heidelberger Catechismus gerechtigheid en heiligheid kennen, dan is dat ten diepste maar 1 woord voor liefde. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Het kloppende hart van die 3 is de liefde. Laat u die woorden maar gewoon eerst eens even heel rustig uitluisteren, gemeente. En luisteren wat de Heidelberger Catechismus daarmee bedoelt. Ik kijk nog even met u mee naar vraag en antwoord 6. Daar staat, nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht zou kennen. Let u er trouwens wel op dat wanneer hier het woordje gerechtigheid en heiligheid valt, dat zijn Bijbelse woorden die de Heidelberger Catechismus ontleend heeft aan het Nieuwe Testament, dat we die woorden moeten lezen tegen de achtergrond van het paradijs. Dus in een situatie en in een tijd waarin nog van geen zonde sprake was. Waarin nog geen snik klonk. Waarin nog geen boos woord viel. Waarin iemand zich nog niet hoefde te schamen voor wat hij heeft gedaan. Maar waarin Adam en Eva in alle openheid en onbevangenheid met God omgingen. Nou dat, open en onbevangen omgaan met God. Dat bedoelt de Heidelberger Catechismus hier met gerechtigheid. Onbevangen God tegemoet treden. Zoals God, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, onbevangen Adam en Eva tegemoet trad. Daar lag dus niets tussen. Dat was een open communicatie. Die communicatie, dat spreken over en weer, begon met het spreken van God tot de mens. En het eerste wat de mens zei was een antwoord op Gods woord. God heeft de mens dus naar zichzelf toegeschapen. Dat was de bedoeling van de Heere met de schepping. Hij sprak als eerste. De mens antwoordt en zo ontstond omgang. Geen vuiltje aan de lucht, geen onvertogen woord, geen leugen, geen dubbele agenda, open. En dan zitten we meteen bij het tweede woord, heiligheid. Als dat woord heiligheid valt, dan denken wij vaak vanuit het negatieve. Ik in ieder geval wel. En dan zeggen we soms, als het gaat om heiligheid, ik vraag dat ook aan de catechisanten, wat betekent dat nou? Dan zegt, nou ja, dominee, dat betekent dat je iets niet doet. Iets verkeerds niet doet. Zonder iets vuils. Schoon, zonder zonde. Maar in het paradijs was geen zonde. Daar ging niets verkeerd. dat bevuilde de mensenleven niet. Dat had hij geen kwaad geweten dat hem van iets beschuldigde. Geen boze gedachte dat opkwam vanuit zijn hart. Alles lag open. Heiligheid in de Bijbel heeft allereerst een positieve betekenis. In staat zijn om met God om te kunnen gaan. Zonder dat er iets tussen staat. Maar dat wanneer de Heere in de avond, zoals dat in Genesis 3 wordt beschreven, wandelend de hof binnenkomt, ook verwacht dat Adam en Eva God in alle onbevangenheid tegemoet wandelen om met hem om te gaan. Vertrouwelijk, persoonlijk, in liefde. En dan zitten we eigenlijk ook bij het derde, kijkt u maar even met me mee in dit antwoord, dan wordt ook gezegd, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Met die bedoeling dus, omgaan met de Heere. Welke bedoeling? Om alleen maar God lief te hebben. Om je in God te verheugen. Je hart aan hem op te halen. Te drinken uit de bron van zijn onbegrijpelijke liefde. Je te verlustigen aan wie God is. En zoals hij zich laat kennen in de werken die hij voor je aangezicht tentoonspreidt. Zijn almacht, zijn wijsheid, zijn grootheid, zijn onveranderlijkheid. Adam en Eva kregen ogen tekort, hadden ogen tekort om te zien wie God is. Ze werden als het ware helemaal in beslag genomen door de Heer. Alles om hun heen. Maar ook wat ze zagen in elkaar. En hoe ze keken naar zichzelf. Wees naar God. En het vervulde hun met vreugde en met liefde. Ik maak even een pas op de plaats, gemeente, voordat we de tweede stap maken. De stap naar eerlijk worden. Valt u dat ook niet op vanavond in de Heidelberger Catechismus, als het gaat om die indringende vraag waarmee zondag 3 opent? Ik wil die vraag nog even één keer lezen. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Dat de Heidelberger Catechismus zo op het eerste gezicht helemaal niet ingaat op die vraag. Uitlegt wat boos en verkeerd is. En dus uitlegt waarmee zondag 2 eindigde, namelijk die aangrijpende belijdenis, dat ik van nature geneigd ben om God en mijn naaste te haat. Dat laat de Heidelberger Catechismus op dit moment even voor wat het is. Eerst wordt beleden wie God is. Voordat wordt uitgelegd wie wij zijn. Het is fundamenteel, gemeente. De Heidelberger Catechismus spreekt, denkt, beleidt vanuit God. Ook als het gaat om zondekennis, ellendekennis, het leren verstaan van wie ik ben voor Gods aangezicht. Dat kan ten diepste maar op één manier, als het ons bij troost wil brengen, namelijk vanuit God. Daar ligt voor u en voor mij vanavond ook een hele eenvoudige praktische kennis, als je worstelt met de vraag, wat is nou precies zondekennis? Begin die vraag dan in het gebed met het stellen van, mag ik u leren kennen? Zoals u echt bent. Goed. Volmaakt goed. Zodat we tegen de achtergrond van wie God is, volkomen goed, ook leren verstaan wie wij zijn. Laten we de stap zetten naar het tweede. Eerlijk worden. Kijkt u even met me mee. Er staat in vraag en antwoord 7 van waar komt dan zulke verdorven aard des mens? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven dat wij alle in zonde ontvangen en geboren worden. De Heidelberger Catechismus maakt dus de volgende stap als het gaat om je uitleg. Wat is dat dan precies? Verdorven zijn? Zondig zijn? Dan zegt de Heidelberger Catechismus, we slaan de Bijbel open. We laten God aan het woord. Laat Hij het maar uitleggen. Wat is dat een troost, gemeente? Dat de Heidelberger Catechismus ons vanavond als het ware wil leggen in de handen van de Heer. Van die God die erop uit is om ons te troosten. Die dus als de hemelse medicijnmeester de diagnose over ons leven gaat stellen. Om uit te leggen wat er in ons leven allemaal niet deugt. Met de bedoeling om ons te brengen bij het medicijn van het evangelie. Dat is de intentie waarmee ook zondag 3 is geschreven. Willen we onszelf leren kennen, dan moeten we naar de Heere. Maar laten we dan ook de Heere zelf aan het woord komen en uitleggen wat dat dan precies is. Wat er in ons leven niet schort. Wat niet deugt. Waarvan God zegt, dat mag voor mijn aangezicht niet bestaan. Ik vertaal het maar even heel praktisch door, ook naar u en mijn binnenkamer. Dat betekent dus dat we in alle vrijmoedigheid aan de Heere mogen vragen. Heere, wilt u nou zelf in mijn leven uitleggen wat in uw oog zonde is? We mogen om vragen. Niet alleen als je de Heere nog niet kent. Als je de Heere kent, dan wil je daarom vragen, toch? Dan krijg je door het werk van de Heilige Geest toch ook oog voor de belofte van zondekennis. En die zondekennis hebben we toch nodig om de troost van het evangelie met heel ons hart dieper te leren verstaan. Wat opvalt, gemeente, als de Heidelberger Catechismus de Bijbel openslaat, kijkt u even met me mee, dat de Heidelberger Catechismus ons dan in het paradijs brengt. Adam en Eva. De opstellers van de Heidelberger Catechismus hadden aan het begin van de 16e eeuw niet kunnen bevroeden hoe actueel deze woorden zijn. Adam en Eva, twee historische mensen, die door God zijn geschapen, hebben geleefd in deze wereld en op enig moment kwamen te overlijden. Die vader en moeder zijn geworden, grootvader, overgrootvader, twee mensen, beide getrouwd met elkaar, een gezin hebben gesticht, kinderen hebben gekregen. Ik step het maar heel even aan, gemeente, ook vanwege de actualiteit van vandaag. Omdat in de gereformeerde gezindten vandaag ook andere stemmen klinken die zeggen, ja, Adam en Eva, dat moet je niet lezen als twee historische personen, maar symbolische naam. Er bestond al een groep mens. En uit die groep mensen heeft God dan twee mensen uitgekozen, dat zijn dan Adam en Eva, en met hen is hij verder gegaan. Dan gaan er denk ik twee dingen mis. Allereerst de historiciteit van de schrift. Maar ook de feitelijkheid van de zonde en de zondeval. Het kwaad was er niet. Het verdriet was er niet. Het was goed. Volkomen goed. En doordat deze twee mensen op enig moment een andere keus hebben gemaakt, ging het met hen radicaal mis. Ja, dat is misgegaan in het paradijs, zegt de Heidelberger Catechismus. Kijkt u even met me mee, daar staat uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Dan hoor ik een jongere of een ouder al bij zichzelf zeggen, ja dominee, maar daar was ik niet bij. Ik heb Adam en Eva nooit ontmoet, nou weet ik ook niet. We weten niet eens hoe ze eruit hebben gezien. Hoe kan het dan bestaan dat wat er lang geleden gebeurd is, volgens de Heidelberger Catechismus mij nu nog wordt aangerekend. Het is maar een voorbeeld, gemeente, om dat duidelijk te maken, maar ik denk dat wij die gedachtenlijn van de Heidelberger Catechismus ook in ons dagelijks leven wel herkennen. Denk alleen maar aan de actuele discussie op dit moment over schuldbelijdenis doen voor de slavernij. Nou, nog los van wat u daarvan vindt, we zijn het er in ieder geval over eens dat de huidige regering en het huidige koningshuis daar part nog deel aan heeft. En toch wordt er van hun verwacht dat ze schuldbelijdenis doen. Voor wat de Nederlandse regering in het verleden en voor wat het koninklijke huis in het verleden op dit terrein heeft misgedaan. En als ze op enig moment dat besluit nemen om die schuldbelijdenis te doen, en Mark Rutte heeft het gedaan, dan vinden we eigenlijk dat niet eens heel erg raar. Dan weten we het met z'n allen, Mark Rutte heeft daar niet persoonlijk verantwoordelijkheid, maar hij staat daar als vertegenwoordiger van de regering en van ons land. Hij neemt in die positie de verantwoordelijkheid voor wat er in het verleden is gebeurd en beleidt dat. Nou, je ziet diezelfde lijn eigenlijk terugkomen in de schrift, bijvoorbeeld in Romeinen 5, waar we het vanavond ook over hebben gelezen. De lijn vanuit Adam, lang geleden, tot op de dag van vandaag. De lijn van toerekenen. Al stonden u en ik niet naast Adam, we hebben het wel als mens God aangedaan. En God rekent het ons toe. Wij zijn zijn mens. En hij is onze schepper. En die band heeft God nooit losgelaten. Maar stelt u en mij als mens verantwoordelijk voor wat we aangericht hebben tegenover hem. Het kan wel zijn, dominee, hoor ik iemand bij zichzelf denken, dat u dat vanavond zo uitlegt. En dat gebeurt ook in de Heidelberger Catechismus. We worden gebracht naar Genesis 3, Adam en Eva in het paradijs. Maar ik blijf al luisterend naar de Heidelberger Catechismus toch wel met die vraag zitten. Wat is nou precies de oorsprong van de zonde? Ik denk even aan een catechisatiemoment. Als je dat dan uitlegt aan de jongeren, zegt ze, ja, dominee, dat kan wel waar zijn, maar hoe kan die duivel dan dat zo zeggen? Dat was toch een engel die door God is geschapen? Is de zonde dan in de hemel ontstaan? En bracht de duivel de zonde uit de hemel mee in het paradijs om ons te verleiden? Waar is de zonde nou precies begonnen? En de Heidelberger Catechismus geeft op die vraag geen antwoord. Waarom niet? Omdat Gods woord op die vraag geen antwoord geeft. Waarom geeft God op die vraag geen antwoord? Omdat het kwaad door ons niet begrepen kan worden. Het blijft ons verbijsteren toch. Het grijpt ons aan. Mag ik het ook even helemaal van de andere kant uitleggen? Stel je voor dat we het kwaad wel begrijpen. Lopen we dan niet het gevaar om het kwaad al te zijn? Die uitdrukking gebruiken we toch wel eens als we denken aan mensen die verantwoordelijk zijn voor verschrikkelijke daden tegen de mensheid. Ik denk even om die bekende namen te noemen, aan Stalin en aan Hitler. En dan zeggen we soms tegen elkaar, dat was nou het kwaad in levende lijf. Mensen zonder geweten. Die het normaal vonden wat ze deden. Maar de Heidelberger Catechismus en Gods woord past ervoor om het normaal te gaan vinden. De macht van de boze en van het kwade. Waarom? Omdat het ons wil troosten. Kijkt u maar eens hier in de Heidelbergse Catechismusgemeente hoe dat gebeurt. Ik kijk even naar het slot van vraag en antwoord 7 en het begin van vraag en antwoord 8. Er staat waar onze natuur al zo verdorven is geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren zijn. Als we deze woorden zo op onszelf laten inwerken, gemeente, dan wil ik wel voor twee dingen waarschuwen. Voor twee verkeerde manieren om die woorden te lezen. Dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Laat het heel duidelijk zijn, de zonde zit niet in onze DNA. De zonde wordt ook niet meegegeven aan de volgende generatie door seksuele gemeenschap. Zo is helaas eeuwenlang ook in de kerk gedacht. De zonde is ook iets niet wat hoort bij onze natuur, ons mens zijn. Het hoort niet thuis in ons leven. En als de Heidelbergse Catechisme dit zo uitlegt, gemeente, dan hebben we vanavond ook juist de context van de Heidelbergse Catechisme nodig om voortdurend te benadrukken, deze woorden staan in het kader van troost. En daarom kunnen ze ook klinken. Dat onze natuur verdorven is. Daarmee bedoelt de Heidelbergse Catechisme van nature niet gericht op God. Niet willen luisteren naar Gods stem. Niet onbevangen willen wandelen onder zijn oog. Niet ons willen laven aan zijn hart. Maar ongehoorzaam zijn zoals dat begonnen is in het paradijs. Tegen die achtergrond moeten we vanavond die woorden lezen. Anders gaat het naar twee kanten mis. In de eerste plaats zouden we dan de mist ingaan door te ontkennen dat dankzij Gods genade en dankzij Gods goedheid er ook nog zoveel goeds in deze wereld en onder de mensen wordt aangetroffen. Mag ik zo eens wat dingen noemen? Denk aan de mensen die zich bateloos geven voor het werk, bijvoorbeeld onder de vluchtelingen. Ook buiten de kerk gebeurt dat. Vele vrijwilligerswerk in onze steden en in onze dorp. Artsen zonder grens, UNICEF. Wat er nog allemaal aan goeds is in onze wereld. Laten we God daarvoor danken. Is al dat goede dan gericht op kennen van God? Nee. Het kan misschien ook uw ervaring zijn dat je in het ziekenhuis bent bij een arts. Die moest je een moeilijke boodschap vertellen. Hele lieve, vriendelijke man. En hij kiest heel zorgvuldig zijn woord. Weegt het af. En hij tast zo al kijkend naar je gezicht af hoe de boodschap landt. En in alle onbevangenheid en vrijmoedigheid mag je belijden dat in die moeilijke boodschap je hoop en verwachting op de Heere alleen is. En misschien met dezelfde vriendelijkheid zegt hij dan tegen je, nou dat is fijn voor u. Maar met die reactie neemt hij afstand van uw belijdenis. Omdat hij God niet wil kennen. Kundige arts. Vriendelijk. Bekwaam, vol empathie, invoelingsvermogen. Wat een goedheid van God toch. Wat een genade heeft de Heer dan gegeven. Maar als het gaat om de vraag, kent u ook de Heer? Dan gaan de wegen uit elkaar. Nou, dat bedoelt de Heidelbergse Catechismus vanavond met die verdorven natuur. Kent u de Heer? Ken je die troost in leven en sterf? En dat maakt de zonde eigenlijk des te aangrijpender toch. Dan met alles wat we meedragen aan zonde en aan schuld. Met alles wat we weten vanuit de schrift. Met alles wat de drie-enige God aan ons belooft. En vanavond in de kerk mensen zijn die God nog niet kennen. En grijp het, hè. Nog steeds niet willen kennen. Het evangelie al zo vaak gehoord in je leven. Diagnose zo vaak al gesteld. En nog nooit gekomen tot het gebed. Heere, leer mij u kennen. Opdat ik mezelf voor u leer kennen. Wat grijpt de zonde dan diep in iemands hart, vindt u niet? Dat zelfs in de schaduw van Gods woord, in de nabijheid van het kruis, onder de belofte van het evangelie, een mens zich blijft verzetten tegen Gods stem die lokt, nodigt met maar één bedoeling: ik ben het die u wil troosten. Kijk, daar zitten we meteen ook bij je derde, gemeente. Niet alleen eerlijk worden, maar ook eerlijk blijven. Kijkt u even met me mee naar vraag en antwoord 8. Er staat: zijn we al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed? En met het goed bedoelt de Heidelbergse catechismus het goede in die troost. En geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Let u er even op hoe dit antwoord, dat korte antwoord, wordt geformuleerd. Er staat niet: ja, wij, tenzij dat wij door de geest van God wedergeboren zijn. Dat zou je verwachten. Omdat degene die hier het antwoord geeft in de Heidelbergse catechismus iemand is die de Heer al mag kennen. En die dus ook met alle vrijmoedigheid zou kunnen belijden: ik ben wederom geboren. Ik ben het. Er moet misschien heel veel nog in mijn leven veranderen, maar als het gaat om de wedergeboorte, dan kan ik met alle vrijmoedigheid zeggen: de Heilige Geest heeft mij wederom geboren doen worden. Maar zoals we dat al een paar keer eerder zagen, terwijl we nog maar net in de Heidelbergse catechismus zijn begonnen, het wordt hier in de tegenwoordige tijd gezegd. We worden wederom geboren. En degene die het antwoord hier geeft aan de vraagsteller zegt heel nadrukkelijk: wij, jij en ik. En hij geeft dat antwoord niet, zoals we de vorige keer al tegen elkaar zeiden, vanuit een soort pedagogische truc. Ik ga even naast je zitten, ik doe net alsof ik ook even leerling ben. Nee, hier klinkt ook de persoonlijke belijdenis van de antwoordgever in door. Jij en ik, we moeten wederom geboren worden. Zomaar even een vraag tussendoor, gemeente. U die de Heer mag kennen, wanneer heb je dat voor het laatst beleden? Dat je wederom geboren moet worden. Is dat bijbels dan, dominee? Ja. Omdat in de Bijbel op 3 manieren over de wedergeboorte wordt gesproken. De meest bekende is natuurlijk de wedergeboorte in Johannes 3. Dat gesprek tussen Jezus en Nicodemus. En Jezus confronteert hem dan met die indringende boodschap: Nicodemus, je moet wederom geboren worden. En gelukkig gebeurt dat ook. Nicodemus gaat aangeslagen naar huis, maar de Heer houdt hem vast en brengt hem terug bij het woord. Gods Heilige Geest wederwaart Nicodemus, maakt hem, zo zeggen we dat dan, van dood levend. In de loop van de tijd is daarvoor ook een uitdrukking bedacht. En ik denk ook een goede uitdrukking. Er wordt er gezegd: dat is nou de wedergeboorte in engere zin. Dat moment dat iemand van dood levend wordt gemaakt. De Bijbel kent nog een manier van spreken over de wedergeboorte. Namelijk als een levenslang proces. Dat we steeds meer vernieuwd worden naar het beeld van God. Daarvan zeggen we: dat is nou de wedergeboorte in ruimere zin. En de laatste, dat is de wedergeboorte van de hele schepping. Bijvoorbeeld in de brief van Petrus staat die uitdrukking: de vernieuwing van alle dingen. Hier in de Heidelbergse catechismus gaat het dus om die tweede, de wedergeboorte in ruimere zin. Waarom is dat nou belangrijk, gemeente? Om dat onderscheid ook te kennen. Wel, om de diepte van de troost van het evangelie ook beter te leren verstaan. Ik wil dat aan het einde van de preek gewoon even heel concreet gaan uitwerken naar een paar kanten toe. U heeft gelijk als u vanavond al luisterde tot de conclusie kwam dat zondag 3 dus niet geadresseerd is alleen tot de mensen die de Heere nog niet kennen. Maar net zo goed tot degene die God al kennen, Gods kinderen, degene die de Heere vrees. Ook zij moeten net als u iedere keer weer opnieuw door het evangelie bepaald worden bij hun schuld en zonde tegen de achtergrond van God die goed is. Dat is het hart van evangelische zondekennis. En op dat punt ontspringt ook de bron van droefheid naar God. Die bron die droogt niet op als ik de vergeving van de zonde heb ontvangen. Die bron verdiept zich juist door de vergeving van de zonde. Het laat mij steeds meer en meer zien wat het de Heere Jezus Christus gekost heeft om mij met mijn verdorven natuur, met de belijdenis, ik ben nog steeds geneigd God en mijn naaste te haten, te verlossen uit de heerschappij van de duivel, vrij te kopen door zijn dierbaar bloed, te bewaren in de handen van de Almachtige Vader en tegen de achtergrond van die zondekennis door de Geest van Christus mij steeds te verzekeren van Gods beloften die gewis en waarachtig zijn en uitzicht perspectief geven op de eeuwige heerlijkheid. Daarvoor dient dus zondag 3. Om ons tegen het kruis te drukken en bij Christus te bewaren. De tweede lijn vanavond, gemeente, deze zondag sorteert ook al voor op wat er later terugkomt in zondag 23. Dan denk je, dan zijn we een stuk verder in de Heidelberger Catechismus. Dan klinkt opeens die belijdenis dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben en dat het geweten mij aanklaagt en de geboden mij schuldig stellen voor de Heere. En dan komt die triomf in zondag 23 in één keer er doorheen. Nochtans, God. De grondlijnen daarvan worden hier al in zondag 3 gelegd. Dat zeiden we tegen elkaar aan het begin van de preek. Let u erop, als de Bijbel opengaat en uitgelegd wordt wat zondekennis is, dan begint God te spreken. Vanuit hem valt licht op de verdorvenheid van ons bestaan. Zodat hij ook laat zien wat de troost van dat woordje nochtans is in zondag 23. Al kom ik voor mijn gevoel geen millimeter verder. Steeds scherper wordt zichtbaar wie God is. En dan zijn we meteen ook bij je derde vanavond. En dan wil ik daarna nog één lijn trekken en dan sluiten we af. Namelijk dat de Heidelberger Catechismus voortdurend benadrukt dat die troost dus buiten mezelf ligt. Juist door steeds te onderstrepen, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Mijn natuur is verdorven. Die woorden staan niet op zichzelf in de Heidelberger Catechismus, want dan zouden we radeloos, onverschillig, wanhopig of kil worden. Maar die woorden klinken uit de mond van God die in zichzelf bewogen is. En die duidelijk maakt dat al onze troost, al onze hoop, al onze gerechtigheid, al onze heiligheid in Jezus Christus alleen ligt. Ziet u dat, gemeente, tegen de achtergrond van onze donkere natuur, zoals dat getekend wordt in zondag 3. De genade van de drie-enige God schittert. Dat we dus aan het einde van zondag 3, en dan zitten we meteen ook in het vierde laatste punt, als concrete lijn naar u en mijzelf, alleen maar bij God kunnen aankloppen, maar dat de Heere dat ook wil. Laat ik dan vanavond ook maar in lijn van de Heidelberger Catechismus heel laag beginnen. Bent u nog niet wederom geboren? Klop bij God aan. Hij wil het. De Er staan zoveel beloften in het woord van de Heer. Ik denk alleen maar aan die bekende woorden. Ik wil dat stenen hart wegnemen en een vlezen hart geven. Oud-testamentisch taalgebruik voor het wonder van de wedergeboorte. Kampt u in uw leven met geestelijke oppervlakkigheid, terwijl u niet kan ontkennen dat de Heer in uw hart is begonnen? Klop bij God aan. Leg uw vinger op de belofte van de zondekennis. Denk aan de woorden uit Ezechiël 36, waar die belofte ook heel concreet staat. Als de Heer eerst in zijn goedheid tekent wat hij allemaal voor Israël heeft gedaan, en dan heel nadrukkelijk erachteraan zegt, dan zullen zij hun zonde en ongerechtigheid leren kennen. Laten we dus in de heiliging gebruik maken van de belofte van de wedergeboorte. Om af te sterven van het vertrouwen op onze boze natuur en op ons boze hart en onze hoop en verwachting buiten onszelf, alleen in het werk van de drie-enige God te stellen. Wat is het vanavond trouwens ook een bevrijdende boodschap voor diegenen die zo worstelen met de vraag, wanneer is de Heer nou in mijn leven begonnen? Zou je die vraag niet eigenlijk moeten loslaten? De vraag wanneer God is begonnen. De Heidelberger Catechismus laat die vraag ook los. Vandaar ook dat onderscheid tussen engere zin en ruimere zin. Het moment van dood levend worden. En dat voortdurende proces van sterven aan mezelf en opstaan in Jezus Christus. Wat pastoraal is de Heidelberger Catechismus hier toch? Ik zou die vraag ook maar gewoon loslaten. De plaats, de datum, de tijd. Dat is nou het stille werk van de Heilige Geest. De meeste kinderen van de Heer kunnen die plaats niet eens aanwijzen. Waarom niet? Omdat ze vaak al in hun kinderjaren voor het eerst de trekkende liefde van de Heer voelden. Veel belangrijker is denk ik dat deze woorden van zondag 3 een plaats krijgen in uw gebed. Welke woorden? Nou, wat we gaan zingen. Vernieuw in mij een vaste geest en leer. Herschep mijn hart. Ja, dat gebed maakt ons klein. In de schaduw van God, die dan steeds groter wordt. Amen.